Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Welkom bij aflevering 55 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En we gaan het vandaag hebben over een misdaadjournalist die beroemd in Italië is en berucht. Eigenlijk ook wel wereldberoemd inmiddels. En iemand die zich steeds meer bemoeit met Nederland, Roberto Saviano. Ik denk dat inmiddels onze luisteraars zullen hem denk ik wel kennen, de meeste.
Daar ben jij debet aan.
Jazeker. Ik heb hem bizar genoeg de afgelopen 3 dagen 2 keer gesproken. Ik heb dus vorige week trots aangekondigd dat ik hem op het International Literature Festival in Tivoli afgelopen zaterdag mocht spreken. Op afstand weliswaar. Ja. En ik mocht hem gisteren maandag interviewen voor 1Vandaag. Want toen kwam het hele tragische nieuws naar buiten dat demissionair premier Mark Rutte beveiligd is. Al een tijdje. Omdat er een gevaar is voor een ontvoering of voor een aanslag.
Dus georganiseerde misdaad.
Precies.
Dus, hoe ver gaat het?
Wat staat ons te wachten?
Nou, wie denken we dan?
Dan of ik Roberto Saviano weer eens even van start mag halen. We gaan hier eigenlijk wat stukjes laten horen die je nog nergens eerder hoorde. Altijd lekker om te zeggen. Want ik heb het hele interview meegenomen waar een paar stukjes van kunnen laten horen. Uiteraard met de vertaling en de hele doorwrochte analyse ondergetekenden. We gaan ook dieper op zijn verhaal in, want er is ook kritiek op zijn analyse. Zie ik bijvoorbeeld op Twitter allerlei misdaadjournalisten in Nederland die zeggen, die Saviano, die weet niet waar die het over heeft.
Oh, echt waar?
Ja, er zijn er is echt kritiek op. We gaan er eens goed naar kijken. Dus we hebben daarnaast uiteraard ook een bijbehorende Netflix-tip, want het is ook een merk geworden, Saviano, en die produceert of die schrijft.
Zeker.
De een na de andere Netflix-hit.
Gaan we hem nu omhoog.
Gomorra hebben we hier, daar begon het allemaal mee.
Ja, uit 2006.
Ik heb een wijn meegenomen uit de omgeving van Napels. Uit Mondragone, om precies te zijn. Nou, dat is niet een heel lekker plekje in de buurt van Napels. Nogal veel criminaliteit. Niet een plek waar je nou heel rustig 's avonds rond gaat lopen. Eerder berucht dan beroemd. Het is een wijn, een Primitivo uit 2017. Ik heb hem bij Terrelente op de Beste Straat in Amsterdam gehaald van Luigi. En Luigi die gaf de waarschuwing. Jongens, doe rustig aan, want het is er een van 15,5%.
Dus ja, bijna raad,
we gaan een half glaasje hier nippen.
Ja, we hebben het natuurlijk in de voorbereiding over gehad. Hè, spreken we natuurlijk altijd een beetje af van, goh, wat nemen we mee enzovoort.
Ja.
En toen zei ik al, joh, ik heb soms meer moeite met 2 glazen wit dan met 2 glazen rood. Dan komt die wit harder aan. Dan denk ik op een gegeven moment, poeh. Terwijl zo'n zuurige rode.
Ja,
dat is zuurig inderdaad. Op een gegeven moment denk ik dan, oké. Terwijl zo'n glaasje rood. Maar misschien komt dat door de Sardijnse. Ik bedoel, die zijn toch al met een voorliefde voor. Nogal wat hoog in de alcohol gradatie zitten de rode wijnen.
Loodzware kananaus. Ja,
loodzware kananaus. Maar ik vind hem echt heerlijk. Want hij heeft een enorme volle structuur.
Ja.
Ik ga niet slurpen, dat beloof ik. Ga ik wel doen, maar wel buiten het microfoon zo meteen. Maar
iemand heeft jou echt nogal te grazen genomen met kritiek, geloof ik, qua slurpen. Van mij mag je slurpen, hoor.
Mm.
Ja, stil slurpen is ook lastig.
Ja. Nou, maar het is echt.
Een gestructureerde wijn. Dus een wat bijzondere wijn. Die echt wel wat gewicht kan hebben. Dus ja, stoufaten, dus hoe zou je het zeggen?
Zeker, stoofgerechten.
Maar ook gegrild vlees,
kazen,
worsten, you name it.
Zelfs een goede pasta met bijvoorbeeld saucijs en zo zou die ook nog wel kunnen trekken. En nou, wat proef ik?
Rood
fruit natuurlijk. Primitivo is dat niet ook Zinfandel? Hè? Zeg maar een beetje dat zoetige wat er ook nog in zit.
2007, pas op, dat wordt gesmakt, hè?
Ja, ook een beetje.
Ja, zie je, er gaat echt iemand. We krijgen hier weer boze brieven over.
Zoethoutwortel, dat is wat ik probeer.
Zoethoutwortel. Oké.
Beetje.
Ik heb cacao gehoord. Kijk, ik praat het altijd een beetje na. Ik kan wel op een gegeven moment
Heb je cacao? Oh ja.
Nee, dat heb ik gehoord. Ja. Dat het daar.
Dat vind ik leuk dat je het zegt, want dan ga je proeven. Zou ik dat er überhaupt uit kunnen halen?
Ja, nou, hij heeft geen hout gehad, moet ik erbij zeggen. Hij is.
Een bio-wijn.
Het is een bio. Het is een non-filtrato. Dus, maar het is wel een clean wijn. Dus niet met al dat droezem.
En een DOC. Precies. Dus een denominazione di origine controllata.
Ja.
Mm. Ik en vond... 2017, dus het is ook, heeft echt wel wat gelegen. Ja, dus
zeker.
Ik snap wel wat je zegt met hij is wat zwaar. Ik bedoel, het is niet dat je zegt de borrel met 25 nee. graden en we gaan deze wijn doen.
Nee, maar het wordt wat kouder, het wordt wat donkerder. Ik zit donker. Hier in een dikke trui inmiddels al. Het vrolijke zomerse leven dat hier 4 dagen duurde, is voorbij, lieve mensen. Ja, dan gaan we eerst naar jouw nieuws, Donatello. En daar zit een prachtig fragment bij.
Zeker.
Ik hoor toeterende mensen. Of haal ik het in mijn hoofd?
Het is, nee, zeker niet. Het is 2021.
Ja, het jaar dat Italië alles wint wat los en vast zit.
En dus heeft Italië weer wat gewonnen.
Wat dan?
Ja, ik ga niet vragen of je raadt. Want
nee, echt
weer,
niet weer dat
ga,
raden.
Ga ik niet doen. Maar het zou natuurlijk iets sportiefs kunnen zijn. Maar dat is het niet. Het is wel een wedstrijd. En
wat
dat
dan?
Is het WK Patisserie.
Oké. Okay.
En dan denk je, wat?
Heel Holland, heel Italië bakt.
Heel de wereld bakt. Dus. Het wordt georganiseerd door Franse patisserie in Lyon, in Frankrijk. Ieder land vaardigt dan 3 meesterpatissiers af. En
ja.
In Italië zijn dat dan ook bijvoorbeeld de patissiers van sterrenchefs.
Ja.
Of sterrenchefs zelf, die dan zich op de patisserie hebben gericht. En moeten een hele dag... Dus denk dan inderdaad wel een beetje aan de Great English Bake Off of heel Holland bakt. Alles, allerlei opdrachten moeten ze dan doen.
Heel Holland bokt ook heel wel goed format.
Ook voor zeker. Ik denk dat we daar ook wel goed in zijn.
Ja.
Maar dan moeten ze dus allerlei echt moeilijke opdrachten doen. Wat bedoel, moeilijk voor amateurs, maar voor hen waarschijnlijk niet. En dan zit er natuurlijk ook nog een creatieve opdracht bij. Volgens mij is dat helemaal aan het einde. Dan moeten ze een hele tafel met patisserie decoreren. Maar dan verwachten ze natuurlijk echt... Nou ja, bedoel, wat voor een beetje een sterrenbruiloft een mooie zou kunnen zijn. En dat wonnen de Italianen dit jaar. Nummer 2, Japan. Nummer 3, La Douce France.
Er is een film, ik moet het echt even... Als jij me te binnen schiet...
Het is een
document, nee, niet heel Holland Bokt. Dat is het format dat wij voor grof geld gaan verkopen aan het Mediapark. Maar het is een film over ook een grote patisseriewedstrijd.
Oh,
het is een documentaire die volgens mij op het ITVA ook heeft gedraaid van een paar jaar geleden. Ik zal hem in de show notes zetten, want je kunt die scène op YouTube kijken. En dan is er dus iemand die eindeloos met suiker in de weer is geweest. En dat is een soort taart geworden die 1,5 meter hoog is. Waar die gewoon een week op heeft gebeeldhouwd.
Okay.
En op een gegeven moment onderschat hij een laag hangende balk.
En, oh nee!
En stort dat
ding in. Ach, het is een ramp.
Zo erg.
Ik kan daar niet tegen.
Het is
zo erg. Zo zielig.
Ik vind het ook zo zielig. Ik krijg er ook. Maar goed, daar moest ik dus aan denken. Maar met dit gejuich ging het allemaal natuurlijk hartstikke goed. Ik heb drugsnieuws. Drugsnieuws uit de rechtse hoek van Italië. Matteo Salvini.
Lekker.
De winning man op rechts al jaren heeft het nu toch zwaarder dan ooit. Eerst was hij dus onderdeel van de populistische regering. En werd toen eigenlijk populairder en populairder en populairder. Vooral door social media. Dat was eigenlijk vooral te danken aan iemand in zijn entourage, met de naam Luca Morisi. En die is nu, dat was de social media guru van Salvini. En eigenlijk Matteo Salvini was in die tijd alleen maar social media.
Ja.
He, of hij Nutella voor ontbijt had, of dat hij een stukje naar een zonsondergang ging kijken. Of wel een biertje. Dat er
een biertje doen op de strandtent.
Een beetje bokken op migranten.
Vlogger,
ja, vlogger. Ja. Die is nu betrokken bij een drugszaak.
Oh.
Nogal pijnlijk. Hij was opeens ontslagen en er werd deze week duidelijk dat het toch wel om iets anders gaat. En niet een soort dat ze ontevreden over zijn werk zijn. Er is namelijk in Verona een drugsonderzoek naar hem gestart. Waarschijnlijk wegens dealen. Er zijn 3 jongens die met drugs op zak werden opgepakt. Vloeibare drugs. En ze wezen allemaal Morisi aan als hun dealer.
Wow.
Er zijn ook bij een huiszoeking een voorraad cocaïne gevonden. Ja, ik vind het nogal wat. Ook sowieso Salvini, hè, die wordt
is
op een gegeven moment...
Is gast trouwens, die social media advisor van hem? Ik bedoel, is
nou,
dat een beetje een twintiger? Of een,
nee, vind je ons oud?
Nee, maar wij zijn ook geen teenagers.
Nee, wij zijn geen
onze
teenagers.
Leeftijd?
Ja, zo ziet hij er wel uit. Ik heb even hier niet zijn... Maar ik denk een olijke veertiger, zou ik hem inschatten. Maar goed, dat weet ik niet precies. Het is in ieder geval geen tiener. Niet een iemand die je dat soort fouten direct zou kunnen vergeven als jeugdzonde. Het is gewoon iemand die lang en breed volwassen is.
Dus hij heeft gewoon, bedoel, het is gewoon strafbaar. Punt.
Zeker, zeker. Ja. Maar het is sowieso Salvini. Het gaat niet echt lekker in de peilingen. Hij wordt rechts ingehaald. Uiterst rechts ingehaald door de broeders.
Meloni.
Door de Meloni.
Ja.
Van Fratelli d'Italia, de broeders van Italië. Het is op 23 oktober moet hij voor de rechter verschijnen in de zaak rond Open Arms. Dat is een van die NGO-schepen met migranten aan boord die in 2019 werd verboden om aan te leggen. Toen was hij minister van Binnenlandse Zaken.
Ja.
Nou ja, dit zal ook wel weer een spannende periode, want het kan ook weer dat het zijn populariteit wel zal helpen. Dus
ja, dat is lastig,
in ieder geval is het publiciteit.
Ja, tegelijkertijd, wat jij zegt is natuurlijk waar. Hij gaat al een paar weken, maanden wel wat minder in de peilingen. Hij is natuurlijk ook minder zichtbaar doordat Draghi natuurlijk zijn regering heeft.
Ja.
En gewoon dingen doet en deals sluit.
Stevig in het zadel zit.
Precies.
En hij heeft ook heel erg moeten inbinden over de coronapas waarvan hij eerst zei.
Nou, dat wilde ik zeggen.
De Greenpass.
Hij had nog een ding, maar daar is de hele partij gespleten. Want daar mochten ze dan wel vrij stemmen. De helft stemde natuurlijk gewoon met Draghi mee. Maar die andere helft die stemde dus tegen. Ja, daar zitten natuurlijk ook gewoon openlijke antivaxxers enzovoort bij. Geen waardeoordeel. Maar als de helft van je partij dat is en de andere helft. Ja, dan heb je wel een issue natuurlijk als partij. Want dan kun je niet zeggen, wij staan daarvoor.
Rommelig.
Politiek lastig.
Rommelig is het.
Rommelig.
Ja, dan gaan we naar het hoofdonderwerp. Saviano 2 keer in 3 dagen.
Ja, hoe was dat?
Nou,
want je bent begonnen dus om in zo'n literair
zaterdag.
Festival. Wat was het?
Literature Festival. Nee, was leuk. Het zag er mooi.
Ik heb het op social media gevolgd. Het zag er prachtig.
Ja, het was hartstikke leuk om te doen. Heel interessant. Ik vond hem bijzonder aardig. En hij praat in het Italiaans.
Even voor de record. Hij was daar ook niet.
Nee, hij was er niet. Hij zit altijd op een geheime locatie. Je weet niet waar hij zit. Want hij wordt al 13 jaar beveiligd.
Heftig hoor.
Ik denk eerlijk gezegd, als ik kijk, ook de momenten dat ik hoorde, hij wil meedoen, toen ik hem last minute gisteren benaderde, dat hij in een andere tijdzone zit. Meer zou ik er niet over zeggen.
Oh, echt hè?
Ja. Ja. Dus wordt al wel gezegd dat hij al best wel, dat hij heel veel in Amerika is.
Dat was mijn
inschatting.
Ja, dus hij zit zeker niet altijd gewoon rustig thuis in Italië. Dat kan hij zich niet veroorloven, want, en daar kom je vast straks op, maar hij wordt al heel erg lang vogelvrij verklaard. Hè? Is hij volgens mij door de georganiseerde misdaad.
Ja. Ja, en.
Je hebt hem dus geïnterviewd.
Geïnterviewd?
Hoe gaat dat dan?
Nou, daar ging het.
Italiaans?
Ja, hij kan Engels, naar het schijnt. Dat geloof ik ook wel.
Hoe bedoel je, naar het schijnt? Je hebt hem
ik heb hem nog nooit in het Engels horen praten. Want hij wordt altijd nagesynchroniseerd of ondertiteld. Hij zegt: ik kan mezelf, het is zo'n precair onderwerp. Het zijn zulke precaire onderwerpen waarover ik spreek. Dat ik mij gewoon het meest zo genuanceerd mogelijk wil kunnen uitdrukken. En dat is in het Italiaans. Dus de
Fair
mensen.
Enough, maar dat geldt natuurlijk ook voor prime ministers. Hè? Bedoel, die moeten
zeker. Maar hij kan het maken. Dus er was daar een simultaan tolk aanwezig.
Nonnekes in Vught, hebben ze die daar?
Ja, nee, ik weet het niet.
Nee, maar oké, dus hij sprak het Italiaans.
Ja, dus
en dan
waren
vervolgens
mensen. Nou, ik moest dus in het Nederlands iemand interviewen. En Saviano op afstand in het Italiaans. En het Italiaans werd steeds vertaald in de koptelefoontjes van de mensen die aanwezig waren. En ik moest dat af en toe, als mensen het even nog volgen, wat er in het Nederlands aan tafel was besproken, moest ik even het kort aan Saviano,
alle mensen,
in het Italiaans vertellen. Ja.
Want dat werd niet terugvertaald?
Nee.
Oké.
Ja, dat was een klusje.
Ik bedoel,
maar het was hartstikke leuk.
Ja,
maar het was gisteren heel leuk.
Het
was gewoon, was werk, was geen hobby. Maar toen moest ik en voor één vandaag interviewen.
Ja, want hoe kwam dat? Stond dat al? Of,
nee, dat stond zeker niet. Want toen kwam het nieuws naar buiten van de Telegraaf dat Rutte werd beveiligd omdat er dus dreiging is.
Ja, dat is de bericht.
En toen zeiden ze, ik was op weg naar een ander interview. Daar zou ik niet al te laat klaar zijn. Ze zei, kunnen we Saviano interviewen hierover? En toen had ik dus wel een vrij direct lijntje, waardoor ik dus kon vragen van, goh, zou hij dat willen? En kon ik ook zeggen, ik heb meer gisteren ook gesproken.
Ja, dan is het nog vers en dan kun je zeggen, trouwens. Ja.
Ja,
en dat lukte dus ook.
En nou ja, dus het was natuurlijk wel heel grappig aan het begin. Dus zal ik even laten horen hoe dat dan gaat.
Controllo se sia partito. Ci siamo visti più o meno, cioè sabato.
Je zegt die van.
Infatti ne parlavo qua oggi in redazione. C'è tanta
gente che mi
parlo meno ultimamente che
con
Roberto
Saviano.
Quindi ti chiedo già scuse per farti le domande che t'ho già fatto.
Tu parli benissimo italiano, come mai?
Grazie mille.
Nou, dat was dus gewoon nu wel heel erg leuk om tegen hem te zeggen. Ik zeg hier van God, ik heb je eergisteren gesproken. Ja, een paar uur geleden. Ja, ik wil nu niet heel bakvisserig doen hier. Hè, want ik ben natuurlijk gewoon een professional, een vakvrouw.
Ja, ja, maar vakvrouw. Ja, je bent ook een mens. Hè?
Ik ben ook een mens.
Ja, ja. En dan bedoel een klein complimentje over je.
Ik ga nu een trui uit doen en dat wil ik eigenlijk gewoon dat je daar niet nu om gaat lachen dat ik het nu echt letterlijk warm heb gekregen. Maar ik ga even een trui
riederen. Het is wel grappig. Ja,
maar goed. Dan,
ja, maar dus dit voor de luisteraars van de Italië podcast, dus de fragment waarin de Roberto Saviano
zegt pari benissimo l'italiano.
Is wel waar natuurlijk. Hè?
Yes, ja, oké, maar het is wel heel leuk. En op een gegeven moment hadden we het ook iets anders, ga ik niet laten horen. Zeg ik van, oh ja, ik ben bij die villa van die Bos geweest, waar de Van Gogh gedreigd zijn gevonden. Ik heb daar wat opnames gemaakt. Zeg, ah, brava, brava. Nou, sorry hoor. Maar als Roberto Saviano brava, brava tegen je zegt.
Is toch goed?
Ja, geweldig. Ja, ik kan nu niks meer uittrekken, want die trui is al uit. Maar ik vond het leuk. Ik vond het leuk.
Dus ja. Technisch gezien niet helemaal waar. Maar
ja, ja, goed. Goed. Het is Roberto Saviano is heel aardig, moet ik zeggen. Ja. In de omgang was hartstikke punctueel. Sowieso dat je gewoon op dezelfde dag beschikbaar bent. Ik vond hem ontzettend vriendelijk. Ja, en het is natuurlijk een fascinerend mens.
Want bedoel, we kennen hem natuurlijk een beetje de laatste tijd als degene die vaak wordt opgeroepen om nou ja, ook wel Nederland te becommentariëren.
Ja.
Maar zijn verhaal gaat natuurlijk hebben. Hoe is hij in Italië beroemd geworden? Ik heb hier voor mij het boek Gomorra.
Ja.
Ik heb altijd gedacht, dit is zijn doorbraak.
Zijn doorbraak, zeker. Zeker. 2006 was hij een piepjonkie van volgens mij 28, zoiets.
Ja, dus Gomorra, geschreven door hem, het reis door het imperium van de Camorra.
Ja, mensen halen dat wel eens door elkaar, wat
ja,
ook niet zo gek
wat
is.
Wat grappig is, want Camorra, de, dat is Gomorra
is van Sodom en Gomorra.
Ja, ja, dus hij heeft de Gomorra heeft hij, de Camorra is de Gomorra.
Ja.
En overigens vertaald door Caroline Sabatino Heijbroek en Elke Parsa. Waarom ik dat doe is, we hebben best wel wat vertalers in onze volgers. En ik vind dat een onderschat beroep. Wij kunnen heel veel boeken lezen omdat mensen vertalen. Dus toen dacht ik, nou, misschien moeten we daar ook eens wat meer rugbaarheid aan geven dan alleen maar
dan ga ik Willemien op den Oort noemen, want die heeft simultaan
zonder deze mensen zijn we
Mirjam Bunnik die
Mirjam Bunnik hebben we natuurlijk met Carabinieri en
die vertaalt ook
koffiebars en Carabinieri.
Die vertaalt ook veel, onder andere Ferrante heeft ook de Elena Ferrante lezing vertaald. Maar goed, terug naar Saviano.
Ja, dus hij heeft hiermee en ik weet volgens mij, ik heb me laten vertellen dat er misschien wel 10 miljoen exemplaren van dit boek wereldwijd zijn verkocht.
Het is eigenlijk kwam hij uit het niets en was hij de eerste die op die manier over de Gomorra, of de Camorra, de Napolitaanse maffia schreef. En op zo'n rauwe en lelijke realistische manier. Ik denk dat iedereen nog heel erg met de Cosa Nostra in hun hoofd zat. Hè? En met de Godfather, waar we het ook nog een keer
mafia,
over gaan hebben.
Zeker.
Gewoon over hoe mooi en elegant en al die maatpakken.
En hier kwam daar hebben we het natuurlijk nog een keer over gehad.
Ja, maar hier kwam die Camorra gewoon hoe arm dat allemaal is. En hoe weinig een mensenleven waard is. En wat voor een rauwe misdaad dat allemaal is.
Maar het is ook harder geworden door de jaren
zeker,
heen.
Zeker. Maar hij moest eigenlijk al vrij snel na het verschijnen van dat boek. Ja, werd hij onder de zwaarste bewaking gesteld.
Maar waarom is dat? Want ik weet nog, degene waar ik toen meteen aan moest denken, weet ik nog, was Salman Rushdie met de duivelsverzen.
Ja.
En daar is toen een fatwa op uitgesproken door moslims.
Ja.
Dat begreep ik nog, omdat zeker in het strenge mos, bedoel, hou me te goed, ik begrijp er geen bal van. Maar in het strenge moslimgeloof bij extremisten is in ieder geval de profeet beledigen of slecht praten over het geloof is onacceptabel.
Ja.
Maar waarom een criminele groep ook in de afgelopen jaren blijk heeft gegeven van het feit dat ze het soms wel
Het is gewoon
vonden om een beetje zo afgeschilderd. Want dan werden het ook een beetje de sterren.
Zeker.
Waarom hebben ze hem dan dit zo nagedragen? Wat is de bedreiging voor hen?
Nou, volgens mij de schaal waarop het beroemd werd. Dat op een gegeven moment er licht scheen, zoals hij het altijd noemt, op die donkere kant van Napels. Op die misdaad. Dus dat succes is eigenlijk ook het probleem geworden. Dat er veel meer naar gekeken werd en dat het meer opviel. En dat in 2008 heeft gewoon een Bos heeft met zijn uit de Casalesi-clan. Net daarvoor veroordeeld dat het of net een half jaar geleden ook hiervoor veroordeeld heeft hij gewoon een soort, jij noemde het net een fatwa, maar een bedreiging uitgesproken aan het adres van Saviano en een andere journalist, Rosaria Capacchione. En dat is inmiddels al jaren geleden, 15 jaar geleden, de Italiaanse autoriteiten luisteren veel meer af. We weten natuurlijk ook niet precies waarom
zeker,
mensen worden
veroordeeld.
Maar dit is dus een bewijs geweest. Daar is hij ook voor nu voor veroordeeld. Hij zegt altijd van ik zou het nooit meer doen. Dat zei hij ook afgelopen zaterdag. Als ik terug in de tijd kon gaan, had ik dat nooit meer gedaan. Ik leef maar half.
Goh.
Af en toe denk ik, ja, dat is heel lelijk om te zeggen. Maar ja, het is ook gewoon onderdeel van zijn identiteit, merk. Het is niet iemand... Ja,
hij kan dus niet meer naar het strand. Hij kan niet meer naar de supermerkato.
Nee, dat is ook zo.
Hij kan niet even naar zijn Zia op vakantie gaan en zeggen, ik ga eventjes een kopje koffie doen bij. Dat kan gewoon niet meer.
Zeker.
Het is wel wrang als hij dat zegt, want natuurlijk heeft hij er ongetwijfeld verdient hij er
Amerika,
geld mee.
Hij is in Amerika en hij is in Nederland ook een periode geweest van 6 maanden. Toen was hij niet beveiligd. Dus er zijn wel manieren. Maar het is, en dat is ook wel aardig van, interessant van Saviano, en daarom zijn zijn teksten ook altijd zo sterk. Het is niet iemand die zijn best doet om het luchtiger te maken. Begrijp je wat ik bedoel? Hij is zwaar op de hand. Het is ook niet iemand die zegt van, oh, valt wel mee. Het lijkt me verschrikkelijk hoe hij heeft moeten leven. Maar hij heeft ook niet...
Hij relativeert het ook niet.
Nee. Daar wilde ik naartoe. Ja. En het is ook wel onderdeel van zijn identiteit geworden. Met die zware stemmen, met die wenkbrauwen. Ja, met die ernstige blik.
Dus terug, Evelien, dat ik het even goed begrijp. Eigenlijk gaat het er dus niet zozeer over dat hij überhaupt het over de Camorra heeft gehad. Het gaat erom dat hij zo'n succes heeft gehad wereldwijd. Dat er veel meer aandacht voor de georganiseerde misdaad is geweest.
Ja.
En daardoor hebben ze het moeilijker gekregen. Ja. Want anders verklaart zich niet dat ze daar zo boos over zijn geworden.
Nee. Dus dat...
Maar dat is tot op de dag van vandaag dat niet ingetrokken.
Nee, nou, hij heeft eerder over gezegd, wat voor de Camorra onvergeeflijk is, is niet mijn verhaal. Dat lezen ze niet eens. Maar het bereik dat het heeft gehad. Wat je net al zei, 10 miljoen exemplaren. Dat heeft ze zwaar geschaad. Want daardoor zijn de schijnwerpers gericht op het immense schaduwgebied van... En rond Napels, waar alles kon, waar de Camorra heer en meester was, waar geen enkele controle op was. En dat zullen ze me nooit vergeven. Ik heb all business geschaad.
All business.
Dat is een beetje Napolitaans voor de business.
De business, ja.
Maar zijn Salvini, jij kwam net ook al langs, zeg maar een soort subthema in deze aflevering.
Matteo Salvini er nou weer
mee. Matteo Salvini, toen hij tot 2 jaar geleden minister van Binnenlandse Zaken was. En die gaat dus over wie er beveiligd wordt en niet.
Ja, gaat over
en
wie persoonsbeveiliging.
Ja, gaat klopt. Over persoonsbeveiliging. En die zei op een gegeven moment... die ging toen zich bemoeien. Want hij heeft heel vaak in al zijn Facebook-livers... YouTube-filmpjes op allerlei pleinen. Hij vindt Roberto Saviano een vervelende linkse intellectueel.
Oké.
Ja, dat zijn dus vijanden.
Ja.
Want Roberto Saviano, en daarom worden ook best wel veel Italianen, zijn niet meer zo fan van hem. Hij spreekt zich over van alles uit. Over hoe er naar migratie wordt gekeken. Ja. Over hoe er bepaalde thema's zijn. Dus je kunt het ook met hem oneens zijn.
Hij is ook een opiniemaker.
Correct.
En hij zit nogal links van het midden, kunnen we ook zeggen.
Zeker. En hij is nogal vaak
op televisie. En hij kritiseert de zittende macht.
Ja, zeker. Dus hij is
ook een beetje een... Een vervelend sujet voor een politicus die eigenlijk alleen maar positieve PR zou willen hebben, zoals Salvini in
zeker,
tijd.
Maar ik vind de vergelijking met Peter R. de Vries ook op dat punt heel treffend.
Ja?
Ja, vind ik wel.
Ik moest er net al aan denken, maar Peter R. de Vries, misschien gaat het ver, maar jij vindt het ook.
Ja,
ook een journalist?
Ook een journalist, ook een opiniemaker, ook iemand die gewoon
luisterde
een bepaalde...
Bels.
Ja, luisterde paals, ook een verantwoordelijkheid voelde om zich over steeds meer
zeker
maatschappelijke thema's uit te spreken. Heel erg tegen dat populisme. Daar is Saviano ook heel erg tegen. Ze hadden ook contact. Contact moet je ook niet overdrijven. Ze hebben een aantal keer gemaild.
Ze kenden elkaar.
Over de Mokromafia hebben ze het gehad. Want we komen straks nog wat te spreken over Roberto Saviano. Wat hij van Nederland vindt. Maar laten we even teruggaan naar Matteo Salvini.
Ik wil heel even terug dus naar de figuur Saviano in Italië. Is dus ook een opiniemaker. Die dus ook kritiek heeft zoals... Peter de Vries bij ons, op zowel instituties, politiek, politie.
Ja.
Dus hij schuilt eigenlijk helemaal nul.
Nee.
Ja, en dan kun je dus wel vervelend worden gevonden door iemand die het moet hebben van de publieke opinie.
Zeker, maar er zijn ook, ik heb ook vrienden om me heen die niet per se rechts zijn, maar eerder links, die ook vinden van, god, Saviano gaat
omdat
het
weer
een,
in de
talkshow.
Ik heb best aan te.
Ja, exact. Ja. Terug naar Salvini. Ook een beetje een tongbreker, Salvini en Saviano. Salvini die heeft dat heel erg gedaan in zijn politieke campagne. Maar de politieke campagne van Salvini is eigenlijk eeuwig. Dus ook als hij minister van Binnenlandse Zaken is. En dat is nogal kwalijk. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, ja, die Saviano. Ja, moeten we die eigenlijk nu wel beveiligen? Dus dat werd een soort, in een Facebook live kwam hij op een gegeven moment hiermee. Ik zal het straks vertalen.
Un bacione a Saviano. Sto lavorando insieme... agli uomini del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato anche a una revisione dei criteri per le scorte.
Heftig, hè?
Oei.
Kus aan, daar begint hij bij, een kus aan Saviano. Dat is natuurlijk ook een...
Om het even te duiden, hij heeft een pseudo-opgewekte toon.
Ja. Hey. Dikke kus aan Saviano. Je moet even horen dat wij hier op het ministerie even aan het kijken zijn naar de criteria voor wie er eigenlijk beveiliging hoort te krijgen.
Met de hardwerkende mannen van het ministerie.
Dat is natuurlijk. Het is allemaal vuig.
Wat een mooi woord.
Ja.
Ja, het is vuig. Het is
vuig.
Het is net niet dat je zegt, dit kan niet.
Ik vind eigenlijk wel...
Voor een minister gaat hij eigenlijk zijn boekje te buiten.
Ja.
Hij gaat namelijk niet persoonlijk over die persoonsbeveiliging. Maar hij deed dit gewoon om
het
onder druk te zetten.
Het is een dreigement.
Bij de mafio's.
Hier, dit zei Saviano er vrijwel direct daarna over.
In questi anni sono stato sotto una pressione enorme. La pressione del clan dei Casalesi. La pressione dei narcos messicani. Ho più paura a vivere così che a morire così. E quindi credi che possa avere paura di te, buffone.
Wow, het is ook persoonlijk.
Mooi, hè? Maar dit is ook die stem van Saviano die altijd... Ik ben meer dood dan levend.
Maar, dat zei hij.
Dat zegt hij van, denk je dat ik bang ben van al die jaren dat ik hier onder beveiliging ben? Ik ben banger om te leven op deze manier dan om te sterven op deze manier. Wat me allemaal is overkomen. En denk je dat ik bang voor jou ben, Salvini?
Blaaskaak.
Buffone. Idioot, blaaskaak, clown.
Ja. Buffone is ook, een van de meest voorkomende scheldwoorden. Ook voor Silvio Berlusconi. Ja. Werd door zijn politieke tegenstander altijd buffone genoemd. Ja. Dat is toch iemand die zich groter, beter voordoet en altijd. Hè? En dat kun je
ook
overigens bij Berlusconi ook nog wel een beetje. Hè, buffone. Maar Salvini, ja, ik snap het. Maar het is wel. Dus dit was een beetje een fitty tussen deze twee.
Ja.
Ik neem aan dat daar helemaal niks veranderd is aan die persoonsbeveiliging natuurlijk.
Nee.
Het was gewoon een loos dreigement.
Ja, sowieso dat je kunt dreigen met iemand die... Ja,
dat kan dus natuurlijk helemaal niet.
Mijn hemel, ik mag hopen van niet.
Dit was toen hij minister was, dus dit was onder leiderschap van Conte, de voormalige premier.
Nee. Ja, maar goed, het leiderschap van Conte in die jaren, zeker als het gaat om Salvini in die periode. Salvini deed echt gewoon precies wat hij wilde.
Ja.
Dat waren rare jaren. Maar goed, wat vind jij van hem? Hoe kijk jij naar hem? We komen nu te spreken over... Hij is over Nederland kritisch. Dat is hier al een paar jaar. Dus het voelt ook af en toe als je hem interviewt... dat het een herhaling van zetten is.
Ja, vind ik inmiddels wel. Maar,
maar goed, er is ook wel weer...
Kijk, als je gevraagd wordt door een journalist... Mm-hmm. Goh, wat vindt u van? Ja, dan moet je niet gek opkijken dat hij
een
weer hetzelfde zegt.
Ja.
Nee, maar bedoel, hij wordt natuurlijk, in dit geval door jou nu de afgelopen dagen, maar hij is natuurlijk wel vaker gevraagd, ook niet alleen maar door Nederlanders, van wat vind je van het systeem? Want ik snap als je zo'n boek schrijft en je bent onderzoeksjournalist en je weet er veel vanaf dat je wordt gevraagd. Kijk, Nederland is denk ik een beetje de... We zijn wel de naïviteit denk ik wel kwijt na de moord op Dirk Wiersum en op Peter R. de Vries. Hè. Aan de ene kant een advocaat en aan de andere kant een onderzoeksjournalist. En deze week het trieste geval dat zelfs de premier, wat in Nederland toch altijd iemand is die in Den Haag gewoon op de fiets naar zijn werk kan, dat hij beveiligd moet worden op hetzelfde niveau als Geert Wilders ongeveer. Hè, net iets daaronder geloof ik nog. Maar het is wel heel heftig, zijn we niet gewend. En ja, Saviano is altijd bijzonder kritisch geweest op de manier waarop wij dat hier doen.
Ja.
Misschien dat we daar nog iets over kunnen vertellen. Maar kijk, nou, wat ik er natuurlijk van merk in de nieuwsuitzendingen... waar ik dan de laatste tijd natuurlijk heel veel in zit... is dat het...
In de middag.
Heel goed.
Ja, ik wil het toch.
Is dat daar natuurlijk steeds meer aandacht is... voor de manier waarop wij omgaan met ons vestigingsklimaat. De manier waarop wij omgaan met... En daar heb jij hem denk ik ook over geïnterviewd.
Zeker,
met onze WWFT. Hè, de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme. En wij denken in Nederland volgens mij... dat we het relatief goed voor elkaar hebben.
Ja.
Alleen alle symptomen wijzen erop...
Dat niet zo is.
Nee, en ik wil niet zeggen dat we een narco-staat zijn... maar Saviano neemt inmiddels dat soort bewoordingen bijna in de mond.
Verrotste staat van Europa... een witwasserij dat de overheid medeplichtig is aan de golven aan geweld. En je kunt wel zeggen hij overdrijft, dat zeggen veel mensen. Dat je zegt, ja, je kunt niet belasting, want hij gooit het wel een beetje op één hoop.
Ja,
hij heeft
belastingontwijking.
Hij heeft het over, kijk, de Fiat gaat uit Italië om belasting te ontwijken. Niet te ontduiken, maar te ontwijken. Nederland faciliteert dat je op die manier vrij gemakkelijk allerlei...
Dat klopt, dat heeft te maken met ons vestigingsklimaat.
Het vestigingsklimaat.
Ja.
Maar het is natuurlijk een beetje naïef. Hij zegt het is volstrekt naïef om te denken... dat dat niet ook voor criminelen ontzettend...
Lucratief is,
ja. Aantrekkelijk is. Dus je haalt niet alleen de bedrijven binnen... je haalt ook alle rotte bedrijven en alle criminaliteit binnen.
Kijk, als we de maffia... Nou, eens niet maffia noemen, omdat dat natuurlijk allerlei associaties kan hebben die misschien niet. Als we dat nou eens ook gewoon een bedrijf noemen.
Ja.
Maar dan een bedrijf wat zich niet aan de wet houdt.
Ja.
Dan denk ik dat je de de vergelijking van Saviano wel wat beter kunt volgen. Want door een gunstig vestigingsklimaat vestigen allerlei bedrijven, want dat is wat je ook wil, van Nederland zegt, kom naar met ons, we hebben een gunstig belastingklimaat en onze overheid is een betrouwbare overheid. Dus als wij, ik noem maar wat, een afspraak maken met de Belastingdienst, als dat binnen de regels valt uiteraard, dan kun je ons daar de komende, ik noem maar wat, 5 tot 10 jaar aan houden.
Ja.
Dat is natuurlijk heel goed voor bedrijven, ook voor illegale bedrijven die daarmee allerlei dingen kunnen doen. Wat ik er alleen niet helemaal in snap, maar dan zou ik me er iets meer in moeten verdiepen, is, kijk, Nederland heeft de laatste jaren, ook door druk van de EU, die witwaswetgeving en de WWFT, de allerlei verzwarende wetten en maatregelen genomen om het wel te doen. Terwijl Saviano blijft zeggen, ja, maar eigenlijk doen jullie aan symptoombestrijding. Wat jullie zouden moeten doen is iets anders. Dus hij gaat veel verder in zijn analyse.
Ja, maar kijk, het is gewoon...
Wij zijn eigenlijk niets beter dan Italië in zijn ogen. En hij zegt, joh, de maffia is al lang niet meer alleen in Italië. Dat deed me overigens denken aan een fragment waar ik tijdens het lijsttrekkersdebat van het CDA, met Hugo de Jonge en Mona Keijzer en Pieter Omtzigt, die was toen de derde kandidaat. En daar hadden we het over de georganiseerde misdaad. En toen zei hij het volgende.
Doen? Hoe gaan we dat doen? Wie wil er als eerste op antwoorden?
Nou, ik wil als eerste aansluiten bij dat de grensoverschrijdende criminaliteit en de drugscriminaliteit en de criminaliteit waar Hugo naar refereerde, zijn grensoverschrijdend. Die zullen ook in Europees verband aangepakt moeten worden. Daar hebben we organisaties als Europol voor. Ja. Want naast de overheid is natuurlijk is een totaal andere dreiging voor de rechtsstaat is die ondermijnende criminaliteit. Dat zijn dus niet die paar wietplantjes waar een paar mensen het over hebben. Dat zijn miljardenbedrijven waar mensen kapot gaan aan die drugs. En die organisaties, wij zullen, ik denk, we kunnen wat leren. In dit geval kunnen we misschien wel iets leren van Italië.
Namelijk?
Nou, de aanpak van maffia naar speciale organisaties voor opzetten.
Ja, want de maffia is al lang niet meer alleen daar. Hè? Die zit ook bij ons.
Nee, zij zeggen zelfs dat ze het hier makkelijker hebben dan daar. Maar misschien weet jij daar iets meer van, Donatella. Nee, niet op die manier, nee.
Het is uw avond, hè?
Wat geestig. Ik dacht ook van, ja, jij, want je kent Italië, maar dat er daar een beetje werd gegunning van...
Hij noemde me eigenlijk bij de maffiamaatje. Maar goed, dus ik liet even de retorische schilder. En toen hoorde hij ook wat hij zei. Maar goed, wat hij zegt in de essentie is natuurlijk, dit is Pieter Omtzigt nogmaals, zeer interessant. Hè? Dus hij zegt, ja, natuurlijk moeten we het grensoverschrijdend. Maar de georganiseerde misdaad, heeft het eigenlijk in Nederland misschien wel makkelijker... Want betrouwbare overheid en als we even een regel. Dan in Italië. Want in Italië worden ze natuurlijk constant door de speciale diensten en de eenheden die er inmiddels zijn opgericht na de dood van allerlei rechters en zo. Worden ze er constant achterna gezeten. De vraag is, en dat, ik weet oprecht niet of dat inmiddels is geïntensiveerd. Maar het is nog altijd niet op het niveau van Italië. Of dat voor de georganiseerde criminaliteit in Nederland, buitenlandse criminaliteit bedoel ik daarmee, ook zo is. Ik moet af en toe wel denken aan de mokromafia. Die misschien wel dit boek of de film op Netflix hebben gekeken van Gomorra. Ik zie wel parallellen dat het steeds crimineler wordt. Dat het steeds verder gaat. En dat ze niets ontziend zijn. Want waarom zou je een premier bedreigen? Dat is alleen maar...
Ja, dat is terreur. Dat is angst willen aanjagen. Ja. Dat is gewoon...
Kijk eens waar wij toe in staat zijn.
Ja, exact.
En dat heeft bijna niet eens meer... Ik bedoel, dat een crimineel zou gebaat zijn bij weinig. Terwijl... Ja, de terroristen wil misschien ook angst zijn. Dus het wordt eigenlijk wel steeds heftiger. Dus ik denk dat Nederland, dus terug naar het begin waarin ik zei, dat we misschien af en toe naïef zijn. En we, dat bedoel ik niet de mensen mee die hier professioneel mee omgaan, maar wij gewoon de inwoners. Dat we nog altijd naar Italië kijken als dat corrupte maffialand. Terwijl ik denk, ja jongens,
en die
staat
jaren niet altijd zo overdrijven. Want weet je wat het is? Hij begon hier met Van Wiersum over. Al jaren. En toen Van Wiersum. Nou ja, dat dit signalen zijn, dit lijkt op Camorra-praktijken. Vervolgens wordt Peter R. de Vries doodgeschoten. En nu zijn we weer een stap verder. Dus vooralsnog, hij heeft het hele tijd over een escalation die eraan zit te komen. En die niet gestopt wordt als wij niet heel ingrijpend ons systeem gaan veranderen. Waar ja, wij hebben gewoon als exportproduct.
Zegt hij dan ook wat we moeten veranderen?
Ja, laten we daar even naar gaan luisteren.
Quindi Olanda deve essere trasparente, il ministro dell'economia deve intervenire, e le dinamiche con i paesi d'oltreoceano devono essere subito chiarite, le aziende devono, le aziende che prendono e si spostano in Olanda dall'Italia, dalla Germania, così, evitando il rapporto fiscale che hanno con le aziende dove producono. L'Olanda questo deve dibatterlo in Europa, deve avere la forza, non so chi l'avrà mai, ma deve avere la forza di poter dibattere che non sono uno stato offshore, che l'Olanda è una democrazia trasparente e che quindi impedirà qualsiasi ambiguità.
Nou, te lang om helemaal te vertalen. Maar het gaat er gewoon om dat ze vindt, hij vindt dat Nederland gewoon het hele fiscale systeem op de schop moet. Weg met de trustkantoren. Zorg dat er geen, dat het een soort toevluchtsoord wordt voor mensen die minder belasting willen betalen. Kijk, als je structuren maakt en dat dat het exportproduct van Nederland is om belasting te ontwijken, dan gaan die natuurlijk ook, zegt hij, en dat heb ik ook van mensen binnen justitie begrepen, want er was nogal wat kritiek op Savianen opnieuw. Nou, hij gooit alles op een hoop. Hij weet niet waar hij het over heeft. Je kunt niet de belasting ontwijken van fiat vergelijken met cash tonnen van drugsgeld. Nee, maar je kunt ervan uitgaan dat als er dat soort structuren worden ontworpen, dat die misbruikt gaan worden voor andere dingen. En dat het natuurlijk ook heel gek is dat wij hier in Nederland leven en dat, waar het helemaal geaccepteerd is om met trustkantoren te werken, structuren, advocaten, accountantskantoren,
die weet ik veel. Is natuurlijk
hele Zuid, allemaal Cayman-eilanden, weet ik veel.
En vroeger kon dat ook gewoon. En we konden maar Panama Papers en allerlei anderen hebben natuurlijk naar boven gebracht hoe, nou ja, hoe nadelig dat uiteraard kan zijn. En wat ik er nu aan merk is, wat Saviano dus eigenlijk zegt is, je moet daar veel harder in zijn en we moeten minder naïef zijn. Ik moest denken aan Wopke Hoekstra, die volgens mij vorige week nog het plannetje lanceerde om bijvoorbeeld het de 500 euro biljetten af te schaffen.
Mm-hmm.
En de contante betalingen boven de, volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd, 3000 euro af te schaffen. Want dat zou criminelen faciliteren. Dat is natuurlijk waar. Want ja, als jij gewoon alles cash betaalt, dan ben je minder te traceren natuurlijk.
Ja.
Maar goed, ik denk wel, wij hebben het er nu over. Eén Vandaag heeft het erover gehad. Inmiddels, ik weet niet of het zijn missie is van deze Saviano om dit te bewerkstelligen, maar hij zorgt wel voor iets meer aandacht voor die georganiseerde misdaad.
Ja, ook al heeft het kritiek. Maar ik vond het interessant dat hij zei, al dat geld wat naar Nederland gaat, dat geld is niet gratis. En dat vond ik wel eigenlijk een hele mooie conclusie. Dat je denkt, ja, dat
heeft. Jullie zijn wel heel blij met dat geld, zei hij.
Ja, ja, ja,
maar het is niet gratis.
Het is niet gratis.
Ja, ja.
Gaan we even verder naar Saviano als merk. Saviano is natuurlijk
Als merk, wauw.
Als merk, ja, vind ik wel. Kijk, het is natuurlijk alleen een journalist, maar hij is steeds meer romans gaan schrijven. En hij heeft toch eigenlijk wel de Italiaanse maffia op een hele andere manier op de kaart gezet of bekendgemaakt aan het begin van de 21ste eeuw. Dus niet meer groots drama, luxueuze locaties, welgende muziek, maar lelijk achterstandswijken met flatgebouwen. De velen in Scampia die er niet meer staan.
Hij heeft het geonromantiseerd.
Ja, 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 ja. Dus niks meer classy, keurige maatpakken, maar gewoon glimmende trainingspakken van vette mannen die zonder helm en brommer zitten. Dat vind ik wel. Ja, dat komt van Saviano. En al die boeken worden films of televisieseries. Hij is ook bij het scenario schrijven heel erg betrokken. En nou ja, nu heeft hij ook weer een La Paranza dei Bambini. Even kijken, wordt het De Kinderen in de Sleepnetten heet dat. Nu komt er weer een vervolg op. Hij schrijft steeds mee aan die scenario's. Dus er komt film na film na film, serie na serie, die gretig aftrek vinden. Er is wel ook kritiek op. Ja, of hij nou het in een te negatief daglicht plaatst of juist romantiseert. Maar misschien moeten we even naar de cultuurtip gaan luisteren, die uiteraard van het merk Saviano is. Oh, dat kan niet anders.
Ja, natuurlijk.
Mostra tutto in mano mia e mi serve l'aiuto tuo da Trisino a caso c'è una guerra.
Mi si mangia imparata una cosa, è che proprio la famiglia mia non mi posso fidare.
Ha già ucciso pure la mia figlia. Sono scesa all'inferno per capire.
E mo che capisci? Come metta a fare la camerera tua?
La prima cosa che ha da capire è chi sono gli amici e chi sono dei nemici.
Gennarino non conta più uno cazzo.
Heerlijk, het Napolitaans. Ja, ik vind het heel grappig, dat hele platte Napolitaans.
Inmiddels behoorlijk plat.
Het is, ik denk dat het gros van de Italianen buiten Napels, die er heel weinig van verstaat. Ik denk dat ik een derde versta. En dat is echt al heel veel.
Ja, ik ook. Ja, ik bedoel, misschien soms iets meer. Het ligt er een beetje aan.
Ja, inmiddels heb ik wel met zoveel Napolitanen omgegaan dat ik dus, het is echt een andere taal. Het lijkt nergens op. Het lijkt nergens op het Italiaans.
Dus zeggen, als je nooit in Napels bent geweest, laat ik het anders zeggen, met Napolitanen bent omgegaan die het spreken, dan versta je het volgens mij gewoon niet.
Het zijn gewoon totaal andere.
Moeten we het ook ooit, volgens mij heeft een luisteraar dat ook nog gevraagd, of je daar ooit iets nog over wil vertellen, over dat waar jij het altijd over hebt, het Napolitaanse woord.
Is. Wat dan? Hoe ik Italiaans spreek?
Nee, het Napolitaanse woord wat jij dan vaak gebruikte en wat dat dan betekende en hoe je dat uitspakken zou worden.
Wat dan? Oh ja, dan moet ik even op gaan zoeken. Maar goed, de kritiek op... kijk, eerst is het een film geweest. Een hele mooie, meer arthouse film. Gomorra.
Ja.
Hele mooie film. Eigenlijk, ik dacht, dat boek is niet te verfilmen, want het is toch echt een soort... Ja, het is literaire non-fictie. Het is toch echt een journalistiek boek.
Ja.
Maar die serie is gebaseerd losjes op het boek. Maar dat is... Heb jij het gezien?
Ja, en ik bedoel, wat mij in dat boek natuurlijk... opviel, ik bedoel, hij beschrijft daarin, vind ik, vrij goed wat er allemaal gebeurt. Hè? En dan hebben ze elkaar ook koosnaampjes zoals Pikachu en Kit Kat. En, ja. En dat spelen ze dan allemaal weer na. En hij speelt, ik bedoel, hij plaatst zichzelf er af en toe in en wat hij er dan van vindt. Dus ik vond het wel een...
Nee, maar de serie.
Ik heb de serie niet helemaal. Ik heb niet alle episodes. Ik heb natuurlijk zeker de serie gezien. Maar ik
was na twee seizoenen ook wel klaar mee.
Ik heb een vrouw die niet van dit soort geweld houdt. Ja. Dus ik moet dit echt alleen in mijn eentje kijken. En dan zijn er zoveel andere series.
Ja, dat snap ik.
Maar ik vond het zeker de eerste serie.
Prachtig gefilmd.
Ja, dat zeker.
Prachtig gefilmd. Geweldig acteur.
Maar hij maakt daar dus ook... althans hij, ik weet niet wat hij ermee te maken heeft, maar in ieder geval, ik weet dat de film...
Hij is heel druk, hij is ook heel erg betrokken bij die scenario's.
Ze hebben ook gebruik gemaakt van Napolitaanse acteurs.
Zeker.
Kinderen.
Ja, die helemaal geen acteurs zijn.
Nee.
Gewoon daar...
En die later...
Dan worden gearresteerd omdat ze...
Omdat ze loopjonger bleken, bleken te zijn geworden
ja.
van de maffia. Of mafiosi die een huis namaakten
ja.
naar het evenbeeld van iets wat daar in Gomorra... Dus dat vond ik pas twisted.
Ja, maar je hebt Jenny. Dat werd op een gegeven moment een populair kapsel in Napels.
Ja.
Dus het is wel... Ja.
Fictie en werkelijkheid gaan wel een
volledig
beetje
volledig in elkaar over. En ja, ik vind ook de hele discussie altijd... die hier in Nederland ook is gevoerd... over gewelddadige computerspelletjes... maakt mensen gewelddadig. Ik geloof niet eerlijk gezegd dat een serie... een fictieserie mensen gewelddadig maakt. Maar ik denk wel... dat het ook wel ergens een beetje geromantiseerd is. En dat dat misschien... Ja,
ik denk dat het mensen die sowieso al op het rechte pad zouden zitten...
niet echt een andere
niet
kant
in de verleiding brengt. Maar als jij toch al in een armoedige situatie zit... met weinig uitzichtmogelijkheden... en je krijgt de mogelijkheid om iemand te worden... die je in die film hebt gezien.
Ja, ja.
Un uomo d'onore.
Ja,
ja misschien dat het die mensen... Nogmaals, ik vind het dus heel lastig. Want ik ben geen gedragspsycholoog en ik kan dat niet bedenken. Maar ik denk ook niet dat het helemaal geen invloed heeft. Want
nee, dat geloof ik ook. Want die jongens gaan die serie ook weer nadoen. Aan de andere kant zijn er weer mensen die zeggen... Ja, Saviano plaatst Napels en die buitenwijk in een veel te negatief daglicht.
Ja,
die velen, ja. Levelen, dus de zeilen...
Daar hebben we toch wel eens een...
Daar hebben we zelfs over gehad. En die zijn inmiddels afgebroken. Maar ja, dat was een symbool geworden van het van de georganiseerde misdaad. En de totale achterstand en alles. En ja, echt lekker gaat het en ging het daar ook niet. Maar ja, daar worden ook veel Napolitanen wel gek van. Dat iedere keer
weer
dat allerdonkerste, allerplatste, allerheftigste gedeelte van Napels... weer voor het voetlicht wordt gebracht. Alsof Napels alleen maar dat is.
Ja, aflevering 9 van de Italië podcast. Daar hebben we het gehad over Levelle. De cultuurtip was de documentaire over... door de serie Gomorra, iconisch flatgebouw Levelle in Scampia. En de Nederlandse fotograaf Hans Wilschut maakte de documentaire La Nave. Het schip die in première is gegaan op het Architectuurfilmfestival.
Ja,
dus ga nog even want naar aflevering 9... als je daar wat meer over wil horen van de Italië podcast.
Goeie, dat jij dat gewoon allemaal paraat hebt in je... In dat oneindige brein van je.
Gelukkig heb ik een laptop voor me.
Ik ben er niet uit. Ik vrees alleen.
Maar wat vind jij? Jij hebt het nu. Ik kan zeggen wat ik ervan vind. Voor mij is het een mediapersoonlijkheid. Jij hebt hem in ieder geval nog een paar keer geïnterviewd. Je kent mensen uit Napoli. Wat is jouw oordeel over?
Over Saviano.
Over Saviano.
Ja, kijk, dat hele zwaarmoedige. Ja, ik was eerlijk gezegd negatiever over hem. Voor de interviews. Dus ik weet niet of dat...
Heeft ze ingepakt?
Ja, ik vrees het. Maar goed, voor volgende week... En dan krijg ik ook nog een keer brava. Nee, sorry, echt. Verwacht geen objectiviteit meer over Saviano van mijn kant. Misschien volgende week weer. Want volgende week blijven we wel, althans deels, in de buurt van Napels. Wat gaan we namelijk doen volgende week, Donatello?
Ja, we blijven... ja, dit is natuurlijk weer zo sturen. Nee, volgende week gaan we het eindelijk hebben over... La pizza. Op veder verzoek natuurlijk. De meest bekende exportproducten van Italië. Geliefd in de hele wereld. Er is een heuse internationale pizzadag. Hoe populair is de pizza nog? En wat is het verschil tussen de Napolitaanse, de Romeinse...
enige echte pizza.
En allerlei andere pizza's.
Zijn geen pizza's.
Waar is de pizza Hawaii precies ontstaan?
Ja.
Dat en meer volgende week.
Ik heb er zin in. En we gaan pizza's eten. Dat beloof ik me wel, toch?
Ook Romana.
Oké, nou goed. Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao, ciao.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.